Geliefde gemeente, als je de bus wilt halen, dan kan het maar zo gebeuren dat je wat onder stress staat. Je wilt de bus halen, maar je kijkt even op je horloge en je denkt, dit gaat misschien wel niet lukken. Over een minuut vertrekt je, normaal gesproken heb je nog 2 minuten nodig om bij de bushalte te komen. En je voelt de stress. Totdat je bedenkt, stel dat ik de bus mis, wat dan nog? Al ben ik te laat voor deze bus, ik ben ruim op tijd voor de volgende. Als je dan bij de bushalte komt en de bus is inderdaad weg, dan moet je eigenlijk die bus die al weg is vergeten. En maar vooruitdenken. En normaal gesproken, volgens de normale dienstregeling, er komt wel weer een bus. En je wacht op die volgende bus. Dus in zo'n geval moet je niet terugdenken, maar alleen vooruit. Dat is bij de nabetrachting op het heiligavondmaal wat anders. Het is nu wel goed om terug te denken. En tegelijk is het ook belangrijk om vooruit te denken. Net als bij die bus. Die volgende bus duurt nog wel even, maar je weet al, deze tijd, die 29 minuten, dat is een tijd van wachten. Je moet niet weg gaan lopen en zeggen, nou ik kan nog wel een paar boodschappen doen. En dan zie ik daarna wel weer, want dan mis je weer een bus. Die 29 minuten wacht je op de volgende. En zo stijgen we vandaag ook. Aan de ene kant kijken wij terug. Het heilig avondmaal is bediend. En dan spreken we over nabetrachting. Dus we vergeten het niet, zoals met die bus. Nee, we denken terug. Maar we beseffen tegelijk, we moeten ook vooruit. De tijd die we nu hebben, 3 maanden, dat is ook een tijd van voorbereiding op de volgende bediening. Terugkijken en vooruitkijken. Dat is iets wat in het geestelijke leven altijd belangrijk is. Het geestelijk leven, daarin moet je terugkijken. Terugkijken naar wat God gedaan heeft, wat hij gezegd heeft, wat hij gegeven heeft. Ook vooruitkijken naar wat God nog zal doen. Het is goed om dat persoonlijk te doen. Als je tijd neemt om na te denken, tijd om terug te kijken, tijd om vooruit te kijken, dan wordt de beleving dieper van wat God geeft. Het is goed om persoonlijk die tijd te nemen. Het is ook goed om daar samen tijd voor te nemen. Dat is wat we zien bij Maria en Elisabeth in vers 56 van Lucas 1, onze tekst deze middag. Lucas 1 vers 56, waar we lezen, en Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Onder dit woord, boven de preek staat, tijd. Voor een dubbele zegen. Tijd voor een dubbele zegen. 2 gedachten. Tijd van nabetrachting. En tijd van voorbereiding. Tijd voor een dubbele zegen. In dit geval 3 maanden tijd. Tijd van nabetrachting. En tijd van voorbereiding. Dus als eerste, tijd van nabetrachting. Op het moment waar dit speelt is natuurlijk alweer een paar weken geleden. Maar een paar weken geleden had Maria de grootste boodschap van haar leven ontvangen. Het is een van de grootste boodschappen die ooit tot een mens gekomen zijn. Vergelijkbaar met de boodschap die Adam en Eva kregen. En toen zij zichzelf in de dood gestort hadden. Toen kregen ze te horen
dat God genade gaf. En ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Wat een grote boodschap. Of de boodschap van Noach, dat hij gered zou worden door de zondvloed heen. De boodschap van Abraham, dat uit hem een groot volk zou worden. Zo krijgt Maria een van de grootste boodschappen ooit. Die vertelt wat een groot werk God zal doen. En dat zal hij doen in haar leven. Zij zou de zaligmaker, de Zoon van God, onder haar hart mogen dragen. Zo'n grote boodschap heeft bijna nooit een mens gekregen. Zo'n grote boodschap had Maria in elk geval nooit eerder gekregen. Wat een wonder, wat een onbevattelijk iets. Dat zij niet alleen een zaligmaker mocht hebben voor de ziel. Maar de zaligmaker mocht dragen onder de hart. Het is ontzaglijk groot. Als je van een zaligmaker mag horen. Wij zullen het nooit meer horen en hoeven horen op de manier van Maria. Want Jezus is gekomen. We mogen toch wel over hetzelfde wonder horen. En wat bij Maria zo heel dichtbij kwam. Dat wil God voor ons op een andere manier ook heel dichtbij brengen. Het grootste wat er ooit in je leven kan zijn. Dat Jezus Christus je zaligmaker is. Dat Christus in de wereld gekomen is, niet alleen om anderen zalig te maken, maar om jou zalig te maken. Het Heilige Avondmaal onderstreept dat. In het Heilige Avondmaal, dan zegt de Heer het nog een keer, dit is de rijkste boodschap die je ooit kunt horen, dat er een zaligmaker is voor je ziel. Hij onderstreept die boodschap algemeen, maar dan maak je het ook persoonlijk. Zeg, kom. Kom nou eens aan de tafel zitten. En dan zal ik het tegen je ziel zeggen. Zal ik het tegen jou heel persoonlijk zeggen. Dat niet alleen voor anderen. Ook voor jou er vergeving is. En zaligheid. Herkent u dat? Dat dat de grootste boodschap is in je leven. Het allerbelangrijkste, het allermooiste wat je horen kunt. Dat Jezus Christus je zaligmaker is. En in het avondmaal is dat niet de enige keer. Maar wel een herhaling van datzelfde grote. Maar als je nou iets bijzonders hoort. Iets onbevattelijks. Dan kun je er maar zo aan gaan twijfelen. Misschien hebt u dat vanmiddag al. Zat ik er wel terecht? Was het wel echt voor mij? Is het wel genoeg? Kan ik nu zonder te schrikken voor God verschijnen? Twijfel kan je zo bespringen, omdat het zo groot is. Zou Maria dat niet gehad hebben? Kijk, Maria heeft een engel gezien en dat hebben wij dan niet zo. Maar waar ze het later mee moet doen, is niet een engel. Die engel die loopt niet bij haar om elke dag het nog weer een keer te zeggen. Die engel is al lang weer weg. Ze kan maar zo denken dat ze zich vergist heeft. Ze kan maar zo denken dat het niet waar is. Zou het ooit kunnen? Dat zij zwanger zal worden zomaar door goddelijk ingrijpen alleen. En als ze zwanger wordt, heeft ze het wel goed gehoord? Heeft ze het wel goed onthouden? Zou het echt de Zoon van God zijn? Hoe zou dat ooit kunnen? Dat zij, eenvoudige Maria, heel gewoon mens, jong meisje, dat zij de moeder zou zijn van de zaligmaker, van de Messias. En kijk, de engel die heeft haar vraag, haar ene vraag, wel beantwoord. En die vraag, toen ze zei, ja maar hoe moet dat eigenlijk?
want ik beken geen man. Daar bedoelde ze mee. Zolang ze nog niet getrouwd zijn, heb ik geen gemeenschap. En wil ik ook geen gemeenschap hebben. Ja, zegt die engel, maar dat heilige zal Gods zoon genoemd worden. God zorgt er zelf wel voor. God zorgt voor een wonder. Wat nog nooit eerder gebeurd is, dat gaat God doen. Ja. Op het moment zelf kon ze het dan wel geloven. Maar een dag later kun je dat geloof ik kwijt zijn. In theorie geloof je wel dat God een wonder doet. Maar als het dan op jezelf aankomt. Zou het echt zo wezen dat God dat kan doen? Iets wat er nooit gebeurd is. Dan kun je je voorstellen dat ze... Of Maria dat gedaan heeft, weet ik niet. Maar dat, het is menselijk om dan toch een menselijke manier te zoeken. Abraham, die kreeg ook een belofte die hij totaal niet begrijpen kon. Abraham zou vader worden. Nou, daar zag het totaal niet naar uit. En op een gegeven moment zegt zijn vrouw Sarah, Abraham, het is voorbij. Ik ben niet meer vruchtbaar. Dat kind van ons, dat wordt hem niet. Moet maar op een andere manier. Haal Hagar er maar bij. Dus de belofte van God, die moet op een menselijke manier bereikt worden. Abraham en Hagar moesten God een handje helpen, want anders kwam er van God niks terecht. En zo zitten wij toch in elkaar. In theorie zeggen we wel dat God alles kan, maar als het erop aankomt, vertrouwen we een dokter veel meer dan God. Vertrouwen ons eigen verstand, onze eigen berekening veel meer dan Gods berekening, noem maar op. De verleiding kan er maar zo geweest zijn, in die twijfel, in die aanvechting, om dan God een handje te helpen. Wat moet Maria nu? Nou, ze moet in elk geval niet God een handje helpen. Ze moet bij Jozef weg. Dan zal het heel zeker zijn voor Jozef en voor haar en voor iedereen. Het is goddelijk. Het is niet iets wat Jozef en Maria zelf toch nog gauw bekokstoofd hebben. Ze gaat bij Jozef weg. Maar nog iets. Die twijfel. Wat heb je daarin nodig? Heb je het woord van God nodig? Wat heb je ook nodig? Je hebt elkaar nodig. Wat is het goed om dingen waar je zelf mee zit, bij anderen neer te leggen? Om versterkt te worden. Nou, juist Maria die nu de vraag had, die zou zeggen, meer dan wie ook had ze daar reden voor. Zou het wel echt zo kunnen gaan? Zou dat voor mij wel kunnen zijn? Ze had iemand nodig die haar daarin helpen zou, die haar op het woord van God wijzen zou. Maar ook iemand die geoefend was in dat woord van God. Het is mooi als je tegen elkaar zeggen kunt, joh, maar er staat in de Bijbel. Dat is goed. Alleen soms is dat wel mager. Niet dat het woord mager is, maar in de aanvechting kan het soms beperkt zijn. Zeg je, jij hebt makkelijk praten. In theorie is het allemaal mooi, natuurlijk staat het in de Bijbel. Maar ik kan niet geloven. Dat heb je toch? Er staat op elke bladzijde van de Bijbel hetzelfde. Dan nog, dan zeg je van binnen, ja maar ik kan dat zomaar niet geloven. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Wat is dan goed om iemand te spreken, niet alleen die het aan kan wijzen in de Bijbel, maar die het aan kan wijzen in het eigen leven. Die kan zeggen, joh, maar dat weet ik. Ik weet van die aanvechting, ik weet van je vragen, van je twijfels, van je moeite, dat je niet kunt geloven en niet durft geloven. Dat je denkt, ja maar in theorie is het mooi. Maar in de praktijk moet ik het nog maar zien. Dat weet ik. Maar ik weet ook het antwoord. Ik kan in mijn leven zeggen dat God gesproken heeft. Niet maar in theorie gesproken, maar in de praktijk. Tegen alle aanvechting in. God heeft laten merken dat hij waarachtig is.
Maar het is goed om iemand te spreken die zo in het geloof geoefend is. Die er dwars doorheen gegaan is. En die er doorheen gekomen is. En zo iemand heeft nou de engel aangewezen voor Maria. Eigenlijk heeft hij maar heel weinig gezegd. Toen Maria te horen kreeg en dat zij zwanger zou zijn. Toen aan het einde heeft die engel gezegd. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zwanger. Elisabeth die onvruchtbaar genaamd was. Elisabeth voor wie het ook totaal niet meer kon. 30 jaar getrouwd, geen kind. Dan is het over. Maar zij is zwanger. Elisabeth uw nicht. Dat heeft Maria goed in de oren geknoopt. De engel heeft verder niks gezegd. Maar toen de engel weg was. Toen heeft Maria heel goed begrepen waarom die engel Maria noemde, of Elisabeth noemde. Het was voor haar een aanwijzing bij God vandaan. Het was alsof God zo in haar denkwereld Elisabeth binnenbracht en zei: Elisabeth, dat is nu de juiste persoon voor jou. Nou, daar kon ze niet meer omheen. Dat heeft ze niet aan de kant geschoven. Nou, het zal wel met Elisabeth. En ik ben niet zo van het bezoeken en zo. Maar ze wist, daar moet naartoe. Dus daarom maakt ze die reis waar we vanmorgen ook even van gehoord hebben. En die reis vanuit het noorden. Misschien door Samaria heen. Misschien om Samaria heen. In elk geval een lange reis naar het bergland van Juda. Zij had daarvoor Elisabeth. Wie hebt u daarvoor? In zekere zin hebben we daarvoor elkaar. We hebben allemaal elkaar gekregen. Een van de vele redenen waarom het goed is om naar de kerk te gaan en niet allemaal in je eentje thuis te luisteren, is deze. God geeft mensen aan elkaar. Om elkaar te spreken. Niet alleen maar naast elkaar in de bank te zitten, maar om ook elkaar te zien. Zeggen, hé. Maar diegene was ook aan tafel. De Heer heeft ons bij elkaar gebracht in één kerk, aan één tafel. Misschien brengt u deze week ook wel bij elkaar. Je komt elkaar maar zo tegen. En je mag dat zien als een aanwijzing van God. Iemand die je in je vragen helpen kan. Of andersom, iemand voor wie jij er zijn mag. Of u. En zie, zei de engel. Kijk, denk aan Elisabeth. En laat dat maar iets zijn wat ook in uw gedachten is. Kijk, kijk die, kijk die. Dat was de ene reden waarom ze Elisabeth op ging zoeken. Vanwege de twijfel. De twijfel of het wel echt was en misschien dan ook wel de neiging om het op een menselijke manier op te lossen. Daarom moest ze weg uit Nazareth, naar Elisabeth toe. Maar er was nog iets. Het ligt vaak door elkaar, hè, de gevoelens. In elk geval, dat kan maar zo gebeuren. Dat het door elkaar loopt. Twijfel, tegelijk met vreugde. Weet in elk geval zeker dat daar bij Maria sprake van was. Of er twijfel was, dat weten we niet. Dat er kan, dat weten we wel. Dat er vreugde was, dat weten we ook. Al was het haast te groot om te bevatten, ze heeft het wel geloofd, ze heeft het wel geweten. Zij mocht de moeder van de Heere zijn. En belangrijker nog, nu zou na zoveel eeuwen wachten eindelijk de Messias geboren worden. En de vreugde die leefde er in haar hart. Dat droeg ze van binnen en ze kon er niet meer van zwijgen. En ze moest er van zwijgen. Ze kon maar zo niet overal in Nazareth gaan vertellen wat er aan de hand was. De mensen zagen eraan komen. Wie gelooft dat nou? Als zomaar een meisje van 15, 16 jaar gaat zeggen: weet je wat ik gehoord heb van de engel? Ik word zwanger zomaar van niemand. En ik zal de moeder zijn van de zaligmaker. Nou, dan zal toch iedereen in Nazareth gaan denken, die Maria, die is helemaal gek geworden. En ze vertelt dit nu als een smoesje, want ze is natuurlijk te ver gegaan. En ze vertelt ze maar een smoesje, en als ze straks zwanger is, dan zegt ze, ja, maar dat is toch van niemand. Zo zal er wel gedacht worden. Dit verhaal kan ze echt niet zomaar aan iedereen kwijt. Was ook niet Gods bedoeling trouwens. En God wil zelf zorgen voor de bekendmaking van het evangelie. Het moet zo in de stilte van het hart van Maria, de stilte van die kring, moet het voor nu verborgen blijven. En straks, als Jezus geboren wordt, ja, dan gaat de hemel open, dan komen de engelen juichen. Maar zelfs dan moet er niet een bericht heel Israël door. Zo klein als Jezus is, zo klein moet ook de kring in eerste instantie zijn. En straks pas, als Jezus 30 is, dan gaat het hele land door. Nu moet Maria dus voor zichzelf houden, maar niet helemaal. Want God weet toch ook wel hoe het met een mensenhart gaat. Waar het hart vol van is, daar moet de mond wel van overlopen. En niet iedereen is zelf, niet iedereen heeft evenveel behoefte, maar iedereen heeft dat wel. En waar je echt vol van bent, wat je echt heel diep raakt, dat moet je kwijt. Dat moet op de een of andere manier naar buiten komen. En hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij die twijfel. Ze heeft iemand nodig aan wie ze het woord kwijt kan. Iemand die haar gelooft. Die mensen in Nazareth, die zullen er van alles bij kunnen bedenken. Zo de waard is vertrouwd die zijn gasten. Die zullen het niet begrijpen, niet kunnen plaatsen. Die zullen op zijn best denken dat Maria een of andere droom gehad heeft of zo. Maar wie gelooft Maria nu wel? Dat is degene die het herkent. Degene die zegt, ja Maria, ik weet dat God de God is van wonderen. Aan wie kun je verhaal nu het beste kwijt? Dat is toch iemand die er iets van herkent. Misschien op een andere manier. Gods weg met niemand is exact hetzelfde. Maar toch in de kern hetzelfde. Het weten. Geloven, doorleven. Dat God de God is van wonderen. Zoals we net gezongen hebben. Kom, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God heeft ondervinden. En waarom worden daar de Godgezinden erbij geroepen? Hierom. Zij begrijpen het. Zij zeggen, ja, zo'n God, dat is geen verzinsel. Je praat jezelf maar niet wat aan. Het is echt waar. Dat God zich ontfermt over zondaren. Dat God in de meest gesloten harten weet binnen te breken. Dat God genoeg genade heeft voor de hele wereld. Dat hij ook genoeg genade heeft voor een verdorven mensaard. Dat hij het is die alles anders kan maken. Zo een die het wonder kent, die herkent ook het wonder bij een ander. En als je echt het wonder kent, dan maak je dus bij een ander niet kapot. Dat kan natuurlijk ook gebeuren, hè? Iemand die zich erop laat voorstaan dat hij zelf genade kent, maar voor niemand anders kan het. Elke keer is een ander iets verteld, zegt, nou, dat moet je nog maar eens bekijken. Nou, dat is niet de Bijbelse weg. Om van jezelf te geloven en van een ander niet. Maar als het wonder is in je eigen leven, dan geloof je dat het wonder voor een ander even goed kan, even mogelijk is vanwege die God die wonderen doet. En eigenlijk nog beter. Het wonder herkennen, maar ook de vreugde herkennen. De vreugde van genade.
Dat is toch wel de kern. Vanmorgen hoorden we, hongeriger heeft hij met goederen vervuld. Goederen. Wat zijn dat nou voor goederen? Wat zijn dat nou voor gaven die God geeft? Nou, in de kern, een en al genade. Iedere gave die God geeft, die staat vol van genade. Het wonder van genade. Begrijpen en herkennen en daarover verwonderen. Wat is waardevol als je dat ook bij een ander ziet. He, dat je dan aan het praten bent over genade. Dat je niet merkt, oh die ander wil gauw weer ergens anders over praten. Dan gaat het er alweer over wat voor weer het is. Of we schaatsen kunnen. En of het WK nou ja, doorgaat. En weet ik het wat. Of over het werk. Of over de kinderen. Of over de kleinkinderen. Of over het huis. Of, dat heb je soms. Hè? Dan ben je even aan het praten. En in eerste instantie dan zegt die ander. Ja, ik ben ook naar de kerk geweest. Vind ik ook heel belangrijk. Maar binnen de kortste keren gaat het er al niet meer over. Dan moet het over al die tijdelijke dingen gaan. Denk, is dat nou genade? Is dat nou geestelijk leven? Wat een zegen als je zo met elkaar om mag gaan. Als deze vrouwen. Die echt inzien. Genade. Dat is het allergrootste. Daar ben je me zo niet over uitgepraat. Maar jij kwam bij haar. En ze bleef bij haar. Dat is iets anders dan dat ze 3 maanden erover gepraat hebben. Het staat helemaal niet bij waar ze het 3 maanden over gehad hebben. Het zal over van alles gegaan zijn. Ook over allerlei praktische en alledaagse dingen. Over, nou ja, zwangerschapskwalen. Hè, wat. God ook voor Maria, al was ze de moeder van de zaligmaker, met smart. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Maria is misschien ook wel misselijk geweest van de zwangerschap en Elisabeth ook. En dat soort dingen zullen ze het ook over gehad hebben. En het zal gegaan zijn over Zacharias die stom was en alle andere dingen. Maar ze hadden 3 maanden de tijd, dat betekent. Het kon maar zo weer gaan over het allergrootste. En de ene keer een lang gesprek en dan een kort gesprek. Maar het was zo duidelijk, dit had hun hart. Dit hing er niemand wat bij. En niet iedereen is een even grote prater. Ik vind het niet altijd makkelijk om over deze dingen elkaar op te zoeken. Maar ik geloof wel dat we zeggen kunnen. Of we hierover spreken, dat zegt iets over de staat van het geestelijke leven. Ik weet niet hoe het in onze gemeente gaat. Ik hoop dat het zo is. Als we elkaar tegenkomen, dat we het daarover kunnen hebben. Er een tijd voor nemen. Dat we dat het allerbelangrijkste vinden. Dat als we over van alles en nog wat kunnen praten. Maar niet over het wonder van genade. Dan ziet de geestelijk niet goed uit. We hebben tijd nodig. Aandacht nodig. Om de zegen die God gegeven heeft. Om die te verliezen. Maar om die juist te versterken. Zo zal het zijn als we erover denken en over spreken. Dan krijgen we een dubbele zegen. De zegen die we gehad hebben. En de zegen die eruit komt. In de nabetrachting. Als tweede in de voorbereiding. Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden. Een lange poos. Ze hadden de tijd. Wij kunnen ons niet voorstellen dat wij zomaar 3 maanden ertussenuit kunnen. We hadden zoveel te doen. Toen hadden ze ook wel wat te doen. Maar toch hadden ze de tijd. Misschien is dat ook wel iets waar we nog het meest dringend om verlegen zitten. Niet dat we tijd nemen om over van alles en nog wat te praten, maar om elkaar echt op te zoeken. Dat er rust er is. Maar 3 maanden gaan ook voorbij. Maria die kon niet de rest van haar leven hier bij Elisabeth blijven. Je kunt je voorstellen dat ze dat wel graag gewild had. Zo in de rust. Met die wijze vrouw naast zich. Waar ze altijd van hart tot hart kon spreken. Maar dat ging voorbij. Ze moest weer verder. Ze moest
Het gewone leven in. Ze was ondertrouwd met Jozef. Ondertrouwd betekent nog iets meer dan verloofd. Eigenlijk hadden ze nu voorgoed afgesproken, wij worden man en vrouw. Want ze woonden nog niet bij elkaar. Maar goed, dat zat er dus wel aan te komen. Nog een klein poosje. En dan moesten ze, nou ja, de bruiloft organiseren. En het huis moest nog klaar. En wat ze nog niet wist, dat was een poosje in Nazareth. En dan moest ze alweer verder trekken, weer naar Bethlehem. Vanwege de voorstelling. Maar hoe het gewone leven wachten. Zoals dat voor ons is. Vandaag zondag. Rustdag. Maar morgen maandag, werkdag. Sommigen beginnen misschien de maandag rustig, maar anderen moeten direct vol aan de bak. Het gewone leven, de gewone sleur, de dingen die er gewoon altijd bij horen, die wachten. Bij Maria weten we zeker dat er nog meer gewacht heeft. Als straks de mensen erachter kwamen dat ze zwanger was, wat zullen ze van haar gedacht hebben? Over Jozef en haar. En Jozef die heel goed wist dat hij niet bij Maria geweest was. Wat zou die gedacht hebben? Die zal vast gedacht hebben. Ik dacht dat ik Maria kon vertrouwen. Ik heb er alleen naar Juda laten gaan. En is ze daar aan het rommelen geweest met een of andere jongen daar in Juda. En zijn wereld stort in. Dat lees je dan in Matthäus. Wat zullen er reacties gekomen zijn? En Jozef die heeft dan in zijn edelmoedigheid gedacht, ik wil Maria niet openlijk te schande maken. Ik wil niet dat Maria als een hoer bekend komt te staan. Ik wil haar beschermen, dus ik ga weg. En ik kan die ander, die kan haar dan nemen. Dat was nog heel edelmoedig, maar dan Maria zou nooit van de praatjes afkomen. En als ze dan zou vertellen dat het de zaligmaker was, dan zouden mensen zeggen, het is hier naar het hoofd gestegen. Nou, zulke praatjes hebben wij misschien niet. Maar uiteindelijk zal altijd gelden. Degene die Heere willen volgen, die zullen linksom of rechtsom negatieve reacties oproepen. Als je moet zeggen tegen een vriend, joh, sorry, ik doe gewoon niet meer mee. Ik kan dat niet meer, altijd die oppervlakkige praat. Dat is voor mij voorbij. Zoals ik vroeger met jullie omgegaan ben, dat ik hoop dat jullie er ook mee stoppen, maar ik moet er mee stoppen. Vanuit de wereld zullen reacties krijgen. En dat wordt natuurlijk ook steeds meer. Christenen die op de werkvloer alleen komen te staan. In de media negatief worden benaderd, noem maar op. En er is nog iets. Die twijfel, waar het net over ging, daar ben je me zo niet vanaf. Als je het gewone leven weer in moet. Misschien was het vandaag voor u zo dat het vast lag. En als je van de week nou iemand spreekt en je mag van hart tot hart met een ander spreken, dan ben je er vol van en dan weet je het zo zeker. Dan kun je er niet aan twijfelen. Maar die week daarna, of daarna. Dan vliegt het maar zo weer op je af. En denk je, was het wel waar? Heb ik me niet vergist? Zou ik niet toch alsnog af gaan wijken? Noem maar op. Wat heb je dan nodig? Gewoon in de gewone dagelijkse bezigheden. In tegenstand of negativiteit. In aanvechtingen van binnen. Wat heb je daarin nodig? Allemaal hetzelfde. Hoog. Omhoog mijn ziel naar boven. Je hebt het nodig om omhoog gericht te zijn. Om niet naar beneden te zakken. Om niet vast te raken aan alle dingen van de wereld. Om niet ondersteboven te raken van negatieve reacties. Om niet meegesleurd te raken door de aanvechtingen van de duivel. Omhoog mijn ziel. Onze wandel is in de hemelen, zo zegt Paulus het. Verbonden aan de levende God hierboven. Dat hebben we nodig. We hebben het nodig dat God door zijn geest in ons hart werkt en dat hij gedurig ons hart omhoog richt en zegt tegen onze ziel, zoek nou de dingen die boven zijn, waar Christus is, zit aan de rechterhand van God. En weet je wat je daar ook voor nodig hebt? Daarvoor heb je ook elkaar nodig. Om aangespoord, aangemoedigd te worden, om opwaarts gericht te zijn. Om de dingen te zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Heb je ook mensen nodig. En niet alleen de gemeente op zondag, maar ook gedurig in alle bezigheden van de week waar je zomaar in onder kan raken. Wat een zegen als je daarvoor elkaar mag hebben. Wat een zegen als je elkaar dan mag wijzen op het woord. En dat de weg wijst in dit leven. Bij Maria, waar staat een bijzondere zegen in te verwachten? Maria was bij Elisabeth, zo hoorden we, wat de engel het haar had aangewezen. Maar Elisabeth en haar man Zacharias, die herkenden ook een wonder. Het wonder dat die onvruchtbare Zacharias en Elisabeth een kind zouden krijgen. Maar Zacharias die kon het helemaal niet geloven. Nou, met zulke woorden had hij het niet durven zeggen, maar het kwam er wel op neer dat hij zegt, ja, geachte engel, maar dit is onzin. Dit kan echt niet. Toen zegt die engel, weten de kinderen wat de engel zei? Nou, hij zei natuurlijk, het is wel waar. Maar hij zei ook, ik zal je een teken geven. Een teken waaraan je kunt zien dat het echt waar is. Wat voor teken kreeg Zacharias? Een teken waar hij heel veel last van had. Hij moest er last van krijgen omdat hij zo'n ongelovig had. Elke keer als hij dat teken zag, dan herinnerde hij zich weer, dat ben ik toch dwaas geweest dat ik God niet geloofd heb. Een teken, weet je wel, hè? Hij zou stom worden. Hij kon niet praten. 9 maanden lang kon hij niet praten. Hij kon niet praten totdat uiteindelijk Johannes zou geboren worden. En dan zou hij zo heel duidelijk weten dat het niet toevallig was, maar dat het van God kwam. Maar 9 maanden stom. Van die 9 maanden waren er inmiddels bijna 6 voorbij. De engel Gabriel, die kwam bij Maria na 5 maanden van Elisabeth. Dat staat in vers 24. Elisabeth verborg zich 5 maanden. En daarna ging de engel Gabriel naar Maria. En als hij dat verhaal gedaan heeft, in vers 36, dan staat er, deze maand is voor haar, die onvruchtbaar genaamd was, een 6e. Nou, dan heeft Maria nog een poos nodig om orde op zaken te stellen, om te gaan reizen. En als ze dan in Juda is, dan is Elisabeth onderhand 6 maanden verder. En nu begrijpen we waarom Maria 3 maanden bij Elisabeth bleef. 3 maanden. Want toen was de zwangerschap van Elisabeth voorbij. Maria is bij Elisabeth gebleven totdat Johannes geboren werd. Wat betekent dat? Die 3 maanden dat ze bij Elisabeth was, dat was ook een tijd van wachten. Ze wachten samen met Elisabeth en Zacharias. Want zij waren in verwachting. En zij hoopten dat inderdaad dat kind geboren zou worden. Nou, Maria die steunde haar daarin. In het wachten op de eerste bevalling. Het is nogal wat als je 50 bent of 45 of zo. Je moet voor het eerst bevallen. Ze had steun aan Maria. Maar dat was natuurlijk niet het belangrijkste. Maria was er niet alleen om Elisabeth te steunen, maar ook om gesteund te worden. Maria was ook in verwachting. Ja, in verwachting van Jezus, maar ook in verwachting van Johannes. Zij wachten tot als dan dat kind geboren zou worden, dan zou toch de mond van Zacharias opengaan. Dat had de engel beloofd. En de engel had beloofd, u zult zwijgen totdat deze dingen zullen volbracht zijn. Daar wacht Maria nu op. Als een bevestiging. Dat ze zeker mocht weten, wat God gesproken heeft, dat is waar, dat komt uit. Dus aan de ene kant heeft ze teruggekeken naar het woord dat ze zelf kreeg. Maar ze heeft ook vooruit gekeken. Naar de vervulling. Naar wat nog komen zou. En dat klap. Na 3 maanden bij Elisabeth geweest. Zij gebeurde dat grote. Maria, of Elisabeth, die beviel van een zoon. En toen die zoon geboren werd en besneden is, toen ging Zacharias weer spreken. 9 maanden was hij stom geweest. En nu mocht hij spreken en God loven. Wat een duidelijke bevestiging. Een bevestiging van wat God gezegd had. De dingen die de Heere gezegd heeft, die zullen volbracht worden. Dus Maria wachtte op een bevestiging. Een teken. Door God haar gegeven. En ze had niet God verzocht. Ze zei niet, ja maar ik wil het pas geloven als u mij een teken geeft. Maar God gaf haar een teken. God gaf haar bevestiging dat ze echt op het woord aankwam. Maar het ging in deze weg. Niet eerst zien, dan geloven, maar eerst geloven en dan zien. Eerst geloven en dan zien. Dat is de weg die de Heer ons wijst. Eerst geloven. Zo staat er in vers 38. Zo heeft Maria het gedaan. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dat woord van God, dat is genoeg. Er staat niet, nou ik zie al dat het gebeurt, ik ervaar het al, ik voel het al. Ze vraagt niet om bewijs. Nee, ze zegt, u hebt gesproken en wat u gesproken hebt, daar houd ik me aan. Laat maar geschieden naar uw woord. Dat mag genoeg zijn. Als u terugkijkt naar het avondmaal en dan gehoord hebt, God die wil met goederen vervullen. Dat je vooruit kijkt en zegt, God zal zeker vervullen. Alles wat hij gesproken heeft. Zijn vergeving. Zijn leiding. Zijn heiliging. Zijn zaligheid. Zijn liefde. Hij zal geven wat hij heeft beloofd. Het geloof zegt amen op het woord. Zo heeft Elisabeth het onderstreept in vers 45. Zalig is zij die geloofd heeft. Misschien was dat vanmorgen wel het enige. Heb je helemaal niet zoveel ervaren. Gevoeld. Er bleef maar 1 ding over. Ik geloof. Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die van de Heer gesproken zijn, die zullen volbracht worden. En er mogen ook naar uitzien. Dat de Heer in dit leven zijn woord bevestigen zal. Hij vraagt wel alleen geloof. Maar het geloof blijft eigenlijk nooit alleen. Het geloof blijft eigenlijk nooit alleen. Alleen geloof. Maar God zorgt ervoor. Het geloof blijft niet alleen. Dat is het grote wonder van Gods goedheid. God kan zeggen, ik laat nu de rest van je leven in het donker leven. Donker zodat je niks voelt, niks ziet. Maar alleen het woord overhoudt. Dat zou God mogen doen. En daarmee kun je zalig worden. Niet zien, niet voelen. Maar je houdt je vast klem aan het woord van de Heer alleen. Dat is genoeg. Maar zijn goedheid geeft de Heer dat toch ook vaak. Opening. Bevestiging. Versterking. Daarvoor geeft hij mensen aan elkaar. Mag je ook zien wat nu de Heer in het leven van een ander doet. Dat het ook voor jezelf nog tot zegen, tot ondersteuning mag zijn. En tegelijk weet je ook. Ja, wat de Heer nu ook in dit leven geeft. Aan mij, van anderen in de gemeente, aan anderen in mijn familie, waar dan. Wat de Heer ook geeft, blijft altijd maar ten dele. Klein beetje. Weet je waarom? Dat de Heer zegt, je moet altijd vooruit blijven kijken. Ja, je mag terugkijken. Het avondmaal is wel in het bijzonder. Het avondmaal zegt, kijk terug. 2000 jaar geleden, het is volbracht, het is geschied. Maar hij zegt ook, kijk vooruit. Verkondig de dood des Heren, totdat hij komt. Dan wordt werkelijk volbracht, ten volle volbracht, wat de Heer heeft gesproken. Zalig is zij die geloofd heeft. Zalig is hij die geloofd heeft. Mogen we tegen elkaar zeggen. Maar het is vooral wat de Heer tegen ons zegt. Dat betekent ook rampzalig is degene die niet geloofd heeft. Buiten het geloof is geen zaligheid. Buiten het geloof vind je geen vrede. Geen toekomst. Geen hoop. Zalig. Diegene die geloofd heeft van de dingen die de Heer gesproken heeft. Die zullen volbracht worden. Amen.